Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Eigenlijk zijn we gekomen bij een van de belangrijkste delen van de catechese als het erop aankomt om te weten hoe wij moeten handelen. En God heeft ons al heel lang geleden een meesterwerk aangereikt. 10 woorden, de 10 geboden, de decaloog. Waar kunnen wij die vinden? Natuurlijk in de catechismus van de katholieke kerk, maar ook in de Bijbel. We hebben een lange verwoording in het boek Exodus. Dat is in het historisch kader waarin het uitgesproken werd. En dan in het boek Deuteronomium, waarin meer een morele boodschap wordt gegeven aan de Joden, meer gericht op het onderricht. Die is wat beknopter. En die twee formuleringen gaan heel parallel met elkaar. Exodus 20, versen 2 tot 17 en Deuteronomium 5, versen 6 tot 21. Het begint in beide gevallen met: Ik ben Jahwe, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. En dan komen er allerlei geboden. De catechetische formulering is meer beknopt. Die van Nederland sluit heel nauw aan bij de verwoording van Deuteronomium, maar die van België is ritmisch en rijmt. En die is ons bekend. Bovenal, bemin één God, zweer niet ijdel, vloek nog spot. Heilig steeds de dag des Heren. Vader en moeder zult gij eren. Dood niet, geef geen ergernis. Doe nooit wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen. Ook de achterklap en het liegen. Wees steeds kuis in je gemoed. En begeer nooit iemand goed. En deze laatste formulering, dat is een raad van mij aan de catechisten, kunt u ook rappen en dan heb je succes verzekerd bij de jeugd. De 10 geboden zijn nog altijd van kracht, ze zijn nog altijd actueel. Het zou oneerlijk op intellectueel gebied zijn te denken dat de 10 geboden voor het Oude Testament waren, maar toen Jezus kwam, kwam hij de 10 geboden afschaffen. Dat idee, helaas, is soms aanwezig, ligt ergens in de geesten, maar komt niet overeen met de realiteit over Jezus. En het mooiste is in het evangelie van Matthäus de ontmoeting tussen Jezus en een rijke jonge man te lezen, hoofdstuk 19. Daar komt een jonge man die hem vraagt: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? En Jezus antwoordt eerst met hem voor te houden dat het noodzakelijk is God te erkennen als de enige die goed is. Inderdaad, die man zegt: Goede meester. En Jezus verwijst naar het feit inderdaad dat hij de goede meester is. En dat is ook zo omdat hij eigenlijk de zoon van God is. En hij spreekt met het gezag van God. Eens dat dat duidelijk is dat God die spreekt goed is, dan geeft hij inderdaad die geboden. Hij geeft een samenvatting daarvan. Ik lees uit Matthäus 19, vers 21. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. En daarop houdt hij hem de geboden van de naastenliefde voor. Ik citeer, gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder. Ten slotte vat Jezus al deze geboden op een positieve wijze samen, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan dit eerste antwoord van Jezus over de geboden voegt Jezus een tweede antwoord toe. Wilt je volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Daarmee zult je een schat in de hemel bezitten en kom dan terug om mij te volgen. Deze woorden zijn niet in strijd met het eerste antwoord. Wat Jezus volgen omvat het onderhouden van de geboden. Met andere woorden wordt de wet niet afgeschaft, maar de mensen worden uitgenodigd om die terug te vinden in de persoon van de meester, van Jezus, die de volkomen vervulling van de wet is. Het tweede dat Jezus zegt, is soms genoemd de evangelische raden, en die zijn onlosmakelijk verbonden met de geboden, en ze brengen de geboden tot volmaaktheid. Het is ook belangrijk dat we zien dat Jezus de 10 geboden heeft hernomen, maar heeft ook getoond dat en hoe de kracht van de geest in de letter doorwerkt. Geboden alleen is niet voldoende, we moeten ook steunen op het gebed. En daarom heeft hij een gerechtigheid gepredikt die uitgaat boven die van de schriftgeleerden en de fariseeën. We moeten daar ook mee opletten in onze tijd, dat we de geboden niet herleiden tot een soort vervulling van voorschriften, en dat het volstaat die te kennen en die te weten, want dan zouden we van een godsdienst van genade en heiligheid ontaarden in een godsdienst van het grote gelijk. En dat gevaar is bijzonder groot in dit tijdperk waarin we zo rationalistisch zijn geworden. En dat gevaar zit erin dat wij denken, ik weet het, dus is het in orde. Dat is nog niet in orde. Wij moeten de geboden verinnerlijken. Wanneer men tegen Jezus vraagt, stelt, wat is het voornaamste gebod van de wet? Antwoordt Jezus, 3 hoofdstukken verder in hetzelfde evangelie van Matthäus, hoofdstuk 22. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod, zegt Jezus. Hij vervolgt, het tweede daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Einde citaat. Het is interessant te zien hoe Jezus ons helpt om een synthese te maken, om te zien wat er achter de geboden zit. Want, zo zegt Paulus in zijn brief aan de Romeinen, want de geboden, gij zult niet echt breken, niet doden, niet stelen, niet begeren en alle andere, kan men samenvatten in dit ene woord, bemin uw naaste als uzelf. De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad, liefde vervult de gehele wet. Einde citaat van Paulus uit de Romeinen, hoofdstuk 13, versen 9 en 10. De 10 geboden komen dus voor in de Heilige Schrift en ze worden soms ook het decaloog genoemd, wat in het Grieks letterlijk betekent 10 woorden, deka en logos. Deze 10 woorden heeft God aan zijn volk gegeven op de Heilige Berg en men zegt zelfs in de Bijbel, dat hij die geschreven heeft met zijn eigen vinger, in tegenstelling tot andere voorschriften die door Mozes werden opgetekend. Of we dit letterlijk moeten interpreteren of niet, de boodschap die hieruit voortvloeit is dat zelfs Mozes een hiërarchie maakte tussen de 10 geboden die echt van God komen en andere wettelijke bepalingen die een mindere graad van plechtigheid hebben, om het zo te zeggen. De decaloog is gewoon geniaal. Het zijn een weg ten leven, zegt de catechisme van de katholieke kerk. Er is geen enkel systeem bedacht door mensen dat zo goed werkt als de 10 geboden. In alle culturen, in alle momenten van de geschiedenis van de mensen, nooit is men gekomen tot zo'n geniale verwoording van een morele wet in zo weinig woorden, 10 geboden, en zo diep en allesomvattend. Het is merkwaardig te zien hoe de geboden onafhankelijk zijn van tijd en ruimte van cultuur en van historische omstandigheden, zoals we het een beetje verder zullen zien. Die 10 geboden worden soms gezien ook als een verbondsakte tussen God en zijn volk. God geeft aan het volk platen of tafels in steen met woorden erin gegrift. En het volk van God verplicht zich ertoe om volgens die geboden te leven. In die zin is er dus een verbond tussen God en de mensen. En men geeft zoveel belang aan die tafels of platen, dat Mozes beveel vanwege God dat die ook meegedragen moeten worden in een ark die de Joden op een rituele manier droegen terwijl ze als volk door de woestijn gingen, waren ze altijd georganiseerd rond het dragen van die tafels van de wet. Het is interessant, want in onze huidige eredienst, de liturgie, de katholieke liturgie, is er in de kerk altijd iets dat gelijkt op een ark, en dat is het tabernakel. En wat houdt dat tabernakel in? Niet meer het woord van God geschreven op stenen, maar het woord van God dat mens is geworden en door de Eucharistie, het lichaam van Christus is geworden. Het woord van God dat mens is geworden, is lijfelijk aanwezig in de tabernakels op een sacramentele wijze. En daarom is een heel sterke analogie tussen de ark van het verbond en het tabernakel in onze kerken. Wij moeten dus die 10 geboden echt in ons hart dragen en midden in ons leven, want dat maakt eigenlijk deel uit van het verbond dat God met zijn volk heeft bezegeld. Die geboden hebben alleen maar een betekenis binnen dat verbond. De Heer zegt ons, leef volgens deze beginsels en gij gaat hetgeen ik krijg dat ik kan beloven, het rijk van God, voor het volk van God, en dat is het eeuwige leven. Het morele leven is dus een antwoord op een initiatief van God. God geeft ons die geboden, hij geeft ons daarmee de kans om hem te beminnen, en ons moreel leven is het antwoord op dat liefdevolle initiatief van God. De geboden hebben een structuur van dialoog tussen God en de mensen. Inderdaad, de Bijbelse formulering van Exodus en Deuteronomium begint met ik ben de Heer. En vervolgens zegt hij, gij zult niet stelen, gij zult niet doden, gij dit en gij dat. Er is een ik en een gij. Bovendien zijn die geboden opgesteld in het enkelvoud. Het is niet jullie zullen niet doden, maar gij zult niet doden. Dit verwijst naar het feit dat God niet alleen maar een verbond aangaat met zijn volk, maar ook met iedere persoon apart. Trouw in de schrift, in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus, heeft de kerkelijke overlevering naar de decaloog een uiterst belangrijke betekenis toegekend. Sinds de eerste christenen is de catechese opgebouwd rond de 12 artikels van het geloof, de 7 sacramenten en op moreel gebied de 10 geboden. Heel vroeg al in de kerk. Deze indeling in 10 geboden, wat de nummering betreft, kan variëren in de loop van de geschiedenis. De huidige indeling van 10 geboden die wij gebruiken is te danken aan de heilige Augustinus. Zo vertelt ons de Catechisme van de Katholieke Kerk. De 10 geboden zijn gedeeld in 2 grote categorieën. De 3 eerste die handelen meer over de liefde tot God en de 7 andere over de liefde tot de naaste. Maar ze laten ook inzien dat die liefde tot God en liefde tot de naaste heel, heel verbonden is. We kunnen die eigenlijk onmogelijk scheiden. Het concilie van Trent leert dat de christenen de 10 geboden moeten onderhouden en dat ook de gerechtvaardigde mensen daartoe verplicht is. En het Tweede Vaticaanse concilie bevestigt dit. Ik ga het hier lezen. Als opvolger van de apostelen, zegt het Tweede Vaticaanse concilie, ontvangen de bisschoppen uit de handen van de Heer de zending om alle volken te onderwijzen en aan alle schepselen het evangelie te verkondigen, opdat alle mensen door het geloof, het doopsel en het onderhouden van de geboden de zaligheid zouden verwerven. Dus een bisschop moet niet proberen, kost wat kost, een grote groep rond zich hebben. Hij moet dit doen. Hij moet onder meer het onderhouden van de geboden aanprijzen als weg naar de zaligheid. Ik weet dat niet iedereen daarvan overtuigd is. Maar het is ook belangrijk dat wij weten wat de kerk, en meer bepaald het Tweede Vaticaanse Concilie, van de hiërarchie van de kerk verlangt. Dus het is niet aan ons met de beste bedoeling van de wereld ook om meer mensen aan te spreken dat we de deur wat wijder openzetten. De bedoeling zal altijd zijn dat de mensen zich vroeg of laat leren schikken naar die geboden, en dat kan. Want als God ons bepaalde geboden geeft, dat is niet met de bedoeling om te zeggen, ik geef u wel deze geboden, maar onder ons gezegd hoor, die zijn niet mogelijk te onderhouden. God zou geen God, geen goede God zijn, moest zoiets bestaan. Dan moeten we die vaste overtuiging hebben, en we gaan daar over terugkomen wanneer wij zullen spreken over de rol van de genade. Het is mogelijk de 10 geboden te onderhouden. Wat is de band tussen de decaloog en de natuurwet? En wel, ze komen met elkaar overeen. De 10 geboden maken, sinds dat God die gegeven heeft aan Mozes op de Heilige Berg, ze maken deel uit van de goddelijke openbaring. Maar, voordat die werden geopenbaard op een plechtige manier, zaten ze al in ons hart. De geboden laten ons inzien waarin de ware humaniteit van de mens bestaat. Met andere woorden, die geboden hebben een heel rationele achtergrond. Ze zijn geen willekeurige bepalingen van God. Ze beantwoorden diep aan de menselijke natuur, aan het feit dat wij mensen zijn. Dus de mensheid, de goede mensheid, wordt beschreven door de 10 geboden. Ooit eens heb ik de vraag gekregen van jonge koppels die van plan waren te trouwen, waarvan één van de twee gelovig is, en praktiserend zelfs, en de andere niet gelovig, maar wel een rechtschapen persoon op moreel gebied. En ze vragen mij, kan zo een huwelijk lukken? Is mijn antwoord, ten eerste is de genade van God altijd nodig. Altijd. Maar indien de twee partners, de toekomstige echtgenoten, akkoord gaan over de 10 geboden, dan zou het best kunnen dat het lukt. Maar ze moeten allebei akkoord gaan met die basis. Wie daar niet akkoord mee gaat met die basis van de 10 geboden, daar ken ik nog zo goed als geen voorbeeld dat blijft uithouden als koppel. Het is een fundamentele basis voor elke vorm van leven en zeker voor het stichten van een gezin. De geboden, de voorschriften van de decaloog zijn dus toegankelijk voor de reden alleen, maar toch zijn ze geopenbaard. Waarom heeft God dat gedaan? Omdat het nodig is om met zekerheid volledig de verplichting van de natuurwet te kennen, heeft de zondige mensheid behoefte aan die openbaring. Nu, welke kracht, welke verplichtende kracht heeft de decaloog? Wel, de decaloog verplicht iedereen. Natuurlijk, als iemand zonder schuld onwetend is, kan hij waarschijnlijk ook de weg vinden naar God. Maar wie de geboden kent, moet ze volgen. De catechisme van de katholieke kerk spreekt zelfs van zware verplichting. De geboden houden bepaalde zware verplichtingen in. En iemand kan daarvoor ontslaan worden. Men zegt ook dat die fundamenteel onveranderlijk zijn en gelden dus altijd en overal. Het is goed dat we weten wanneer we in dialoog zijn met mensen, bijvoorbeeld op politiek gebied of pedagogisch gebied, met mensen die niet gelovig zijn. Men moet als mens toch achter de geloven, achter de geboden blijven staan. Nu, om te besluiten over de geboden. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft zoals ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van mij kunt gij niets. Johannes, hoofdstuk 15, vers 5. Zonder Jezus lukt het ons niet. Dus het is waar dat de geboden soms boven onze menselijke krachten gaan, maar God geeft ons de kracht, Christus geeft ons zijn genade om die te beleven. En dat is misschien een interessante sleutel om in die debatten over is de christelijke moraal binnen bereik voor onze menselijke krachten, ja of nee, blijft dat altijd een sleutelpunt. Het verstand kan het begrijpen en het goed vinden dat wij de geboden beleven, maar de menselijke natuur zonder de hulp van de genade is soms te zwak om het aan te kunnen. En daarmee zien we dat de geboden, ook al zijn ze een onderdeel van de menselijke natuur, dat we toch de openbaring van God hebben om ze met een zekerheid te kennen en de kracht te hebben om naar die geboden te leven. Met andere woorden, en zo zegt de catechismus van de katholieke kerk het, door zijn genade maakt God het mogelijk dat wij kunnen uitvoeren wat hij ons gebiedt. En dat beginsel is fundamenteel. Ook al zien we het niet met onze menselijke ogen die soms blind zijn, door zijn genade maakt God het mogelijk dat wij kunnen uitvoeren wat hij ons gebiedt.
Christus
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.